Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen de twee laatste versen van Psalm 103, versen 10 en 11. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning en looft, looft een Heer, gij zijn legerscharen. Wij lezen Gods woord uit de profetie van Jesaja en we lezen uit dat boek het zesde hoofdstuk. Jesaja 6. En als we dit hoofdstuk gelezen hebben, zingen we Psalm 75, het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. 75, 4. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op zijn hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem. Een iegelijk had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de ene riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem van de roepende en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: Wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren horen, noch met zijn hart versta, noch zich bekeren en hij het genezen. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstoord worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren en zijn om af te weiden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken dan in ieder in zijn hart: Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, bij de bespreking van zondag 49 van onze Heidelbergse catechismus is toch nog het een en ander niet duidelijk naar voren gekomen. En daarom moeten we vanavond nog een keer deze zondag voor ons nemen, waarbij het er dan vanavond om gaat dat wij met name onze aandacht geven aan het laatste stukje van antwoord 124. Maar ik lees u dat hele antwoord. Het antwoord op de vraag welke de derde bede is. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren. Als de engelen in de hemel doen. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, ook vanavond gunt u het ons dat we naar uw woord mogen komen luisteren. En als wij mogen komen luisteren, dan is dat omdat gij wilt spreken. Wat zou er anders te luisteren zijn, Heere? Ja, dan zouden we naar een mens kunnen luisteren, zoals we dat in ons leven al zo vaak doen. Maar wat mensen elkaar ook te vertellen hebben, dat kan ons nooit wijsmaken tot zaligheid. Hoe goed bedoeld onze woorden jegens elkaar ook zijn en hoe goed onze adviezen ook bedoeld zijn, maar wijs tot zaligheid worden we alleen door uw woord. En door uw spreken, en als gij door uw Heilige Geest het woord dat gij gegeven hebt, dat op schrift gesteld is, toepast aan ons hart. Heren, wat een voorrecht is het dat gij nog spreken wilt, en dat dat woord van u nog niet weggenomen is, zodat wij als blinden in het donker moeten ronddolen, zonder dat we ooit hoop kunnen hebben dat het ooit nog eens licht wordt in ons leven. Nee, nu u gesproken hebt en u van uw woorden gezegd hebt dat geen van die woorden ter aarde zal vallen en dat geen van datgene wat gij gezegd hebt zal voorbij gaan. Nu is er hoop voor mensen in het duister. Als dan inderdaad dat woord maar tot hen komt en als dat woord maar ingang mag vinden in hun harten. En als wij op dat woord van u maar acht mogen geven als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in onze harten. Want Heere, dat wonder doet u. U doet het in het leven van mensen licht worden. U doet de dag aanbreken in het leven van mensen die van nature bij de nacht horen en bij de duisternis en wie toekomst ook in duisternis gehuld is tot de buitenste duisternis toe. Heren, wat een wonder dat u dat hebt gegeven en dat u dat nog wilt geven en dat u dat nog waar wilt maken. En dat u met het oog daarop ook de kerkdienst liet instellen en de dienst der prediking gegeven hebt. En wilt dat die ook onderhouden zal worden totdat gij, Heere Jezus, wederkomt op de wolken des hemels. Ook van de prediking van uw woord geldt immers, doet dat tot mijn gedachtenis. En nu zijn we vanavond weer bij elkaar, Heere, om naar dat woord van u te luisteren. En om in die weg der middelen te gaan. Om ons in de weg van uw eigen inzettingen te begeven en om zo naar uw stem te horen. Laat die stem van u, Heere, helder en duidelijk mogen klinken. En laat het woord, laat de prediking uw woord op de rechte wijze mogen vertolken. En laten wij vanuit de schriften dan ook een boodschap mogen meekrijgen, Heere, die door uw Heilige Geest ook wordt ingedragen in onze harten. Schenk ons dat voorrecht. Dan is uw huis inderdaad ook beter dan vele plaatsen elders. Dan wordt ook beleefd wat de dichter heeft gezegd. Ik waar liever in mijn bonds Gods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd van 's bozen tent. Heere, schenk ons die beleving. En mag het zo een gezegende kerkdienst worden, waarin Gij verheerlijkt wordt. En waarin uw koninkrijk mag uitgebreid worden. Waarin mensenkinderen worden getrokken uit de duisternis. Waarin Gij uw volk ook duidelijk voorhoudt wat hun rechte plicht is. En waarin zij van de Heilige Geest ook genade mogen ontvangen. Om in de weg van uw inzettingen te gaan. Om zo gewillig ieder voor zich zijn ambt en beroep uit te voeren. En zijn taak op deze aarde te volbrengen met de engelen als voorbeeld. Leid ons door uw Heilige Geest, Heere. En maakt u het met uzelf, met uw inkomst wel, opdat wij vanavond iets mogen zien van de engelen. Maar kon het zijn achter hen en boven hen uit van die engel des verbonds, de engel des Heren, de Heere Jezus Christus zelf. Heere, wij danken uw heilige naam dat u ons hier brengt. En we vragen u dat u ons hier zegent. Mogen u dat bijzonder ook danken voor het feit dat onze broeder Nieuwland na zoveel maanden vanavond weer met de gemeente mocht opgaan. Heere, u hebt hem in zoverre ook weer herstel gegeven dat dit mogelijk is, al zijn niet alle zorgen weggenomen en al is niet alles zoals hij en zijn vrouw graag zouden zien. Heere, geef ze genade om ook verder uw weg te gaan. En wilt u door uw woord en door uw geest tot hen spreken, nu ze vanavond niet via de kerktelefoon, maar in het midden der gemeente uw woord mogen horen verkondigen. Laten ze het ook als een voorrecht mogen beleven, Heere, en laten ze biddend opzien mogen tot u, dat gij hen uw rijke gunst zou willen geven. Denk aan alles wat in uw koninkrijk gebeurt. En wat bedoeld is om de naam, die enige die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, verdere bekendheid te geven. Laten er velen mogen worden getrokken, Heere, door uw onwederstandelijke kracht. Want die zal er toch inderdaad aan te pas moeten komen. Zal een mens werkelijk uit het zondegraf opstaan. En zal hij waarlijk in de weg van uw goddelijk getuigenis leren gaan. Heere, ons hart is van nature voor al die dingen gesloten. En niet alleen ons hart, maar het hart van een ieder. Van heel het nageslacht van Adam. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. En daarom, Heere, wilt gij die goddelijke krachten bewijzen. Die gij al zo vaak hebt betoond. En waarvan gij al zo vaak gebruik hebt gemaakt. Heere, wat hebt u er al velen in het hart gegrepen. En wat is er al veel volk zalig geworden. En wat is de prediking er al voor velen tot zegen geweest. O ja, dat woord van u, dat is niet voor iedereen tot zegen geweest. U laat het ons in uw woord ook weten. Onder oud en nieuw verbond zijn er al zoveel geweest die het woord wel hebben gehoord en de weg wel hebben geweten, maar die weg niet hebben bewandeld. En zo is het vandaag nog en zo kan het ook onder ons zijn. En zo is het ook onder ons, Heere. Want er zijn er die nooit hebben leren buigen voor u en er zijn er die nooit hebben leren luisteren met een ontsloten hart en die tot nog toe niet meer hebben dan godsdienst in de vorm. Hoe goed die vorm op zich ook wezen mag. Heere, laat dan de kracht van uw heilige geest verbreken wat nog tegenover u staat. Openen wat voor u nog gesloten is. Hier en overal in deze wereld. Opdat uw grote naam daarin verheerlijkt mag worden. Gedenk gij alles wat op uw zegen wacht, Heere, en dat is niet alleen als het gaat om de prediking van uw woord, dat zeker en dat voor alle dingen. En dan voor allerlei soorten mensen, hier en in andere verre landen, voor volwassenen en voor kinderen en Heere, voor zoveel als er maar zijn die uit Adams geslacht geboren zijn. Maar er zijn ook nog andere dingen die zonder uw zegen zeker zullen mislukken. Ook de arbeid, het werk der barmhartigheid. Ook het werk op niveau van regeringen en overheden. Hier in ons eigen land of in andere landen. Heere, wat zal dat allemaal betekenen? Wat zal dat allemaal uithalen als gij uw zegen eraan onthoudt? Maar geef die zegen, Heere. En doe gij ook in allerlei maatschappelijk en sociaal werk. Doe gij ook in allerlei liefdewerk. Doe gij ook in al die dingen die tot het tijdelijke leven behoren. Ervaren dat u een God zijt die daarin wilt voorzien. En die hulp biedt. En die uitredding geeft. En die zegen schenkt. Het zal alleen kunnen als u ons niet aanziet in onszelf. Want als u dat doet, Heere, dan moet u ons voorbij gaan. Maar als u ons zou willen gedenken in Christus. En als u ons wilt aanzien om hem. En om het werk dat hij heeft gedaan. En om de gerechtigheid die hij heeft aangebracht. Dan kunt u ook in al die maatschappelijke verbanden en die sociale noden en al die andere dingen genadig hulp bieden. Doe dat dan en wees ons zo een genadig God die al onze nooddruft vervult uit uw volheid in heerlijkheid. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen de morgenzang, de verzen 3 tot en met 6, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leid en in ons woon, en dan verder ook de verzen 4, 5 en 6, 3 tot en met 6 van de morgenzang. Meent u, in de vorige prediking, tweemaal over deze zondag, hebben we gezien dat als de Heer Jezus zijn discipelen leert bidden, uw wil geschieden, dat dat dan betrokken kan worden op de verborgen wil van de Heer, waaraan we ons moeten onderwerpen. En dat dat ook betrokken kan worden op de geopenbaarde wil van de Heer. De wil van de Heer die hij geopenbaard heeft in zijn woord, in zijn wet en in zijn evangelie. En aan die wil, die geopenbaarde wil, hebben we te gehoorzamen. Want die wil is alleen goed. Daar mogen wij onze wil niet tegenover stellen, zoals we van nature wel doen. Want dan botst onze wil met Gods wil en Gods wil met de onze. Maar wij moeten, zo heeft de Heer Jezus ons geleerd, vragen om gehoorzaamheid. Dat we inderdaad, en dat kan alleen maar door het wederbarende werk van de Heilige Geest, als de Heilige Geest in ons hart op de troon zit en als Hij ons ware gehoorzaamheid leert, dan zullen we inderdaad ook in beginsel hier op aarde leren gehoorzamen. En dan zullen we ook reden zien om steeds maar weer te bidden: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Uw wil geschieden. Maar nu heeft de Heer Jezus aan die korte bede, uw wil geschieden, ook nog wat toegevoegd. Die bekende woorden: gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En die woorden hebben uiteraard ook betekenis. Tot nog toe hebben we daar nog geen aandacht aan geschonken. En ook niet aan datgene wat onze catechismus in verband met die toevoeging bij de derde bede heeft gezegd. Daar willen we vanavond aan onze aandacht aan geven. En u ziet wat onze catechismus daarvan gezegd heeft in het laatste deel van antwoord 124. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Dan worden dus twee dingen nog gezegd die nog niet eerder besproken zijn. In de eerste plaats, als het er dan om gaat hoe de wil des Heren gedaan moet worden, dan worden we naar een voorbeeld verwezen. Een voorbeeld. De Heer Jezus heeft gezegd: gelijk in de hemel, en daar geschiedt Gods wil, laat het alzo ook op de aarde zijn. En onze catechismus verstaat dat als wil de Heer Jezus ons wijzen op het voorbeeld van de bewoners van de hemel. De engelen die de wil van de Heere volmaakt doen. Dus dat is de eerste uitbreiding waar we bij stilstaan. Het voorbeeld dat aan ons wordt voorgehouden als het gaat over het doen van de wil van de Heere. En in de tweede plaats wordt hier ook iets gezegd over de breedte, de ruimte, het hele terrein waarop die wil van de Heere verricht moet worden. En dat wordt aangeduid met de woorden dat een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als. Het gaat dus ook over ons ambt en ons beroep, over die dingen die we in het dagelijks leven doen. Wel nu, in deze volgorde willen we de zaak vanavond gaan bespreken, in de hoop dat de Heere door zijn geest ook het woord van vanavond wil toepassen aan ons hart. Gelijk in de hemel. En ik zei al, daar leidt onze catechismus dus uit af dat de Heere bedoelt te zeggen dat de engelen ons ten voorbeeld moeten zijn. Wie de engelen zijn, weten we, althans, ik ga daar even vanuit dat we dat weten. Het kan ons in ieder geval uit het woord van God genoegzaam bekend zijn dat engelen schepselen van God zijn, maar zondeloze schepselen. Er is weliswaar ook in de hemel zonde gekomen, En de zonde in de hemel, de opstand die daar heeft plaatsgevonden, is er wel de aanleiding van geweest dat verschillende engelen ook gevallen zijn. En zo gevallen zijn dat ze uit hun val ook niet eens meer kunnen worden opgericht. Anders dan mensen die nog wel kunnen worden opgericht en verlost. Maar die gevallen engelen zijn voor altijd gevallen engelen. Maar dat geldt niet van alle engelen. Zelfs het merendeel van de engelen is staande gebleven. En die engelen die staande gebleven zijn, die getrouw gebleven zijn, die gehoorzaam gebleven zijn aan hun schepper, aan hun maker. Die getrouw gebleven engelen, ze zijn altijd getrouw gebleven. En ze zullen ook nu niet meer ontrouw kunnen worden. En daarom is het inderdaad een sprekend voorbeeld als we naar die engelen verwezen worden die zo trouw, gehoorzaam de wil van God volbrengen in alle dingen die de Heere hen opdraagt. En er wordt over het werk dat de engelen verrichten in de Bijbel heel wat gezegd, meer dan ik vanavond allemaal kan opnoemen en zeker meer dan ik vanavond allemaal kan uitstallen. Ik noem maar een paar dingen. Van de engelen lezen wij bijvoorbeeld dat zij strijders zijn. Strijders voor de eer van God. En voor het welzijn van het volk des Heren. De Heere heeft ze meer dan eens uitgezonden om te strijden tegen het rijk van de boze bijvoorbeeld. Zodat daar inderdaad, en laten we dat dan ook maar weten, en laten we ons dat ook maar bewust zijn, zodat er gedurig een strijd in de wereld van de geesten gaande is. Soms laat de Bijbel er ons wat van zien, maar datgene wat we ervan in de Bijbel zien, dat is genoegzaam om ons te doen weten dat dat een altoos durende strijd is. Tussen de engelen, de trouwe engelen en de boze engelen, de geestelijke boosheden in de lucht. Dat is een van de taken die de engelen toebedeeld gekregen hebben. We komen de engelen in de Bijbel ook tegen als boodschappers. Die door de Heere worden uitgezonden. Daar hebben we voorbeelden van in de schrift. In het Oude Testament lezen we dat er een engel bij Gideon komt. Er komt een engel bij de aanstaande moeder van Simson. Er zijn engelen in het Nieuwe Testament die het woord van God overbrengen. Denk aan Gabriel die naar Zacharias in de tempel moet gaan. Aan Gabriel die bij een andere gelegenheid naar Nazareth moet gaan om daar de boodschap van de aanstaande geboorte van de beloofde zaligmaker aan Maria aan te kondigen. De engelen op de paasmorgen die gezonden zijn om aan de vrouwen die naar het graf komen de boodschap van de opstanding te verkondigen. Engelen zijn inderdaad ook boodschappers. En bij andere gelegenheden gebruikt God de engelen ook weer om gericht te oefenen. En om de oordelen Gods over de aarde te voltrekken. Daar lezen wij bijvoorbeeld nogal wat van in het laatste Bijbelboek in de Openbaring. En er zou nog meer te noemen zijn. Als we de schrift daar eens op raadplegen en we lezen daar eens wat van in Bijbelverklaringen, dan zullen we zien dat het werk van de engelen heel gevarieerd is. En dat de engelen verschillende taken van de Heere te verrichten krijgen. Maar wat zij nu ook te doen hebben en waartoe de Heere hen ook uitzendt, altijd gehoorzamen zij in getrouwheid. Zonder enig tegenspreken. En dat brengt ons tot de vraag, en laten we die vraag dan proberen in het licht van het woord te beantwoorden. Hoe doen de engelen dat dan? Hoe verrichten zij hun verschillende werkzaamheden en hoe doen zij al die taken die God hen op de handen zet? Laat ik in de eerste plaats mogen zeggen dat ze het van harte doen. Van harte. En met grote bereidwilligheid. Er is nog nooit een engel geweest die op een extra manier moest worden aangespoord, of die een opdracht van de Heere twee keer moest horen, omdat hij het de eerste keer niet deed. Er is nog nooit een engel geweest die met allerlei lokmiddelen door God moest worden bewogen om uiteindelijk toch eens een keer te doen wat de Heere van hem vroeg. Het staat bij voorbaat voor al die engelen vast dat de wil van hun schepper zal geschieden. U vindt dat bijvoorbeeld uitgedrukt, en laten we daar een ogenblik naar kijken, in het hoofdstuk wat we gelezen hebben, het zesde van Jesaja, waarin ons verteld wordt het roepingsvisioen van deze profeet, en waarin in het begin van dit visioen ons iets over de engelen, en dat zijn dan de serafs. Er zijn ook verschillende soorten engelen, maar daar gaat het nou niet om. Waarin het over die serafs gaat. Leest u eens mee wat er in vers 2 staat. De serafs stonden boven hem. En dan komt er iets heel wonderlijks. Iets wat we ons eigenlijk ook niet zo goed voor kunnen stellen, maar wat toch zo is geweest. En wat Jesaja zo heeft gezien. Ieder van die serafs had 6 vleugels, 3 paar vleugels. Met 2 bedekten ze hun gezichten, met 2 bedekten ze hun voeten en met 2 vlogen zij. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe heeft Jesaja dat dan gezien? Hoe heeft hij dat bedoeld? Het eerste is duidelijkst. Met 2 vleugels, met dat ene vleugelpaar, bedekken die engelen hun gezichten. Dat hangt ook samen met wat we verder lezen. Want als we dan verder lezen in vers 3, dan staat er dat de een tot de ander roept: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Nou, ze zijn zo onder de indruk van de heiligheid des Heeren, dat zelfs deze zondeloze engelen, die nooit iets gedaan hebben waarover ze zich hoeven te schamen, en waarover ze zich schuldig hoeven te weten, en waar hun geweten getuigenis van geeft dat het overtredingen waren, dat zelfs deze heilige engelen hun aangezicht bedekken in de tegenwoordigheid van de heilige God. Hoe heilig moet God dan wel wezen, als zelfs de engelen zo doen? Het tweede, met dat tweede vleugelpaar bedekken ze hun voeten. Die vleugels, zo kun je het je dan voorstellen, die zijn naar beneden gericht en die maken hun voeten zichtbaar. Daarachter zijn de voeten van deze engelen verborgen. Om daarmee uit te drukken dat die engelen zich beheersen en dat ze nooit ergens heen gaan waar God hen niet heen zendt. Ze houden hun voeten als het ware in bedwang, zodat ze niet lopen voordat ze gezonden worden. En met dat laatste vleugelpaar vliegen zij. Ze zijn dus al in de lucht. En dat duidt aan dat ze elk moment bereid zijn om te gaan zodra het woord van de mond des Heren tot hen klinkt: ga. En dan gaan ze. Dan hoeven ze daar niet eerst nog over te delibereren en dan hoeven ze daar niet eerst met elkaar of bij zichzelf over te raden te gaan. Nee, elk moment waarop de Heren het zegt, gaan ze. Ze zijn al gereed om te vertrekken. En ze gehoorzamen onmiddellijk. Van harte, zo dienen die engelen hun God. En van harte, dat betekent inderdaad ook met hun hart. Ze doen het niet formalistisch, ze doen het niet vormelijk, ze doen het niet noodgedwongen. Ze doen het niet uitwendig alleen maar. Ze doen het niet stipt naar de letter. Maar zonder een innerlijke verbondenheid aan de dienst des Heren. Nee, eerst is daar juist die innerlijke verbondenheid aan de dienst en aan de wil van de Heren. En als ze dan gehoorzamen, dan doen ze dat ook. Omdat ze een innerlijke betrokkenheid op de wil van de Heren hebben. Die is voor hen zo heilig, die is voor hen zo beslissend, dat ze de Heren van ganser harte dienen. Nou houdt u deze dingen maar vast in uw gedachten, want zometeen moeten we in de spiegel gaan kijken. Laten we eerst zien wat er van die engelen nog meer in de schrift geopenbaard is. Ze doen de wil des Heren dus van harte. Ze doen, en dat is het tweede, ze doen de wil des Heren ook constant. Ze worden er nooit moe van. En ze hebben nooit de neiging om met gehoorzamen te stoppen. Nooit de neiging om het op te geven, omdat de wil van de Heere hen te zwaar is. Omdat het boven hun krachten gaat, omdat ze het niet zouden kunnen volbrengen. Constant zijn ze in hun gehoorzaamheid, zonder één ogenblik af te wijken, zonder één ogenblik te weifelen, zonder ooit zelfs maar de gedachte te hebben, zou ik het nu nog wel doen? En dan doen, en dat is het derde, de engelen het ook met alle ernst. Want ik zei het al, de wil van hun schepper, van hun God is voor hen heilig. En daar hebben ze het grootste respect voor. Ze hebben hoogachting, zie maar weer naar dat eerste vleugelpaar waarmee ze hun aangezicht bedekken. Ze hebben de hoogste achting voor hun koning, de Heere der ganse aarde. En ze eren hem en ze eren zijn geboden en ze achten alles van hem hoog. Het is hen trouwens een eer om deze God te mogen dienen. Het is hen een eer om te mogen volbrengen wat hij van hen vraagt. Nee, bij de engelen moet je geen halfheid verwachten. Bij de engelen hoef je niet te denken dat ze slordig zijn in de taak die ze verrichten. De engelen zijn niet nonchalant. De engelen doen de wil van God niet gedachteloos. Maar ze zijn daar altijd volmaakt op betrokken. En dan, de engelen dienen God ook zonder enige klacht. Zonder enig tegenspreken. Soms krijgen engelen van de Heere een opdracht die niet makkelijk is. Een opdracht die voor hen ook niet makkelijk uitvoerbaar is. God heeft eens een engel naar het land Egypte gestuurd om alle eerstgeborenen te doden. Dat is voor engelen ook een zware opdracht. God heeft eens een engel gestuurd naar dat leger van de Assyriërs dat het beleg om Jeruzalem geslagen had, en die engel kreeg opdracht van de Heere om onder dat leger van die Assyriërs vele slachtoffers te maken. En toen die engel daar geweest was, toen liet hij velen dood achter. Dat is voor een engel ook geen gemakkelijke opdracht. Maar nooit, nooit heeft er één woord van tegenspraak geklonken. Nooit heeft iemand uit de mond van een engel een klacht gehoord. Heere, moet ik dat nou doen? Waarom moet ik dat nou doen? Wat God hen ook opdraagt, het is altijd gewillig gedaan. Zowel het doden van Egypte's eerstgeborenen als het overbrengen van de boodschap aan Maria dat de zaligmaker nu aanstonds geboren zal worden. Of het nu was het doden van vele Assyrische soldaten in de dagen van Hiskia. Of dat het nu was de boodschap aan de vrezende en bevende vrouwen op de paasmorgen. Toen ze het open graf aan die vrouwen lieten zien en tegen hen konden zeggen. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Wat de Heere die engel ook te doen gaf, hij heeft het altijd gewillig gedaan. Of God de engelen u opdraagt, zo zegt Spurgeon in een van zijn preken, om een koninkrijk te regeren. Of dat hij een engel erop uitstuurt om een straat aan te vegen. Dat maakt voor een engel geen verschil. Want de wil van zijn meester, de wil van zijn koning, is hem zo heilig dat hij alles, zelfs het minste, zelfs het geringste, werkgewillig doet. Zonder tegenspreken. Nou gemeente, dat is het voorbeeld. En we worden er onze catechismes op gewezen dat we zo ook moeten zijn. Halen we die norm? Durven we dat te zeggen, dat we aan die norm beantwoorden? En dat wij zo gewillig en getrouw zijn in de uitvoering van ons werk en van alles wat wij te doen hebben, als dat de engelen in de hemel zijn? Blijf even bij dat laatste. Zonder tegenspreken gehoorzamen de engelen. Kun je van Israël in de dagen van de woestijnreis niet zeggen. Daar hebben ze wat tegen gesproken. Daar hebben ze wat gemurmureerd. Daar waren ze vaak onwillig en ontevreden. Zonder enig tegenspreken. Dat kun je van de rijke jongeling niet zeggen. Want die spreekt ook tegen. Kun je van de oudste zoon in de gelijkenis niet zeggen. Want die heeft ook tegenwerpingen. Van welk mens kun je dat nou wel zeggen dat hij zonder enig tegenspreken gehoorzaamt? En die ernst die de engelen aan de dag leggen. En het constante van hun gehoorzaamheid. En het van harte de wil des Heren doen. En zo heeft de Heren er toch recht op. God behoort voor ons toch niet minder in aanzien te wezen dan hij voor de engelen is. God is voor ons toch niet minder heilig dan hij voor die engelen is. Gods wil is voor ons toch niet minder gezaghebbend dan hij voor die engelen is. En als je nou door genade de Heere in beginsel hebt mogen kennen, dan moet je eigenlijk nog verder gaan en dan moet je zeggen, God behoort voor degene die hij met de vrezen van zijn naam begiftigd heeft, nog heerlijker en nog heiliger te zijn dan hij voor de engelen is. En God heeft er in het leven van zijn volk, als ik het zo eens mag zeggen, maar ik weet eigenlijk wel dat die vergelijking niet eens gemaakt zou moeten worden. Maar om dan toch even de zaak te verduidelijken, God heeft voor degene aan wie hij in zijn genade zich heeft willen verbinden, God behoort voor zulken nog meer respect te hebben en respect te ontvangen dan hij van de engelen ontvangt. Want begenadigde zondaren ontvangen van God nog meer dan de engelen ontvingen. Of ooit zullen ontvangen. Een engel hoeft dat niet te ontvangen. Het geheim, het wonder dat hij van dood levend gemaakt wordt. En dat hij van een verloren schepsel, een behouden schepsel gemaakt wordt. Een engel hoeft dat niet te ontvangen. Want als die engel getrouw gebleven is, dan blijft hij dat ook. En die heeft geen genade nodig. Maar mensen die opgeraapt zijn door God en door zijn goede tierenheid, gebracht zijn tot de waarachtige kennis van zichzelf en van Gods goede genade, zulke mensen die hebben nog meer reden om de wil van de Heere te doen en te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal, dan de engelen hebben. Maar klopt dat dan ook met de praktijk? Is dat dan ook zo bij hen die God mogen kennen en vrezen? Zijn de engelen hen tot voorbeeld en volgen ze dat voorbeeld van de engelen gewillig na? Helaas, een onbekeerd mens in zijn verloren staat weet van gehoorzamen aan de wil van de Heer niks af. Uiterlijk misschien een beetje, met een vormelijke gehoorzaamheid, maar dat is ook buiten het hart om. En dus heeft dat voor de Heer ook geen waarde en word je er ook niet door behouden. Want dan zouden we onze eigen zaligmakers nog kunnen zijn. Als het zo ging, dat wij door een keurige wandel en een nette, fatsoenlijke levenswijze onszelf zouden kunnen behouden, dan hadden wij het werk van de Heer Jezus niet eens nodig. Maar onze gerechtigheden zijn zelfs ook nog een wegwerpelijk kleed. Nee, zolang wij van Gods genade geen weet hebben, en zolang wij niet kennen in de beleving het wonder hij zag op mij neer, is er van een echte hartelijke gehoorzaamheid geen sprake. En helaas maakt het woord van God ons ook duidelijk, en we hebben dat vorige week trouwens ook al gezien, dat ook daar waar de Heere zijn intrek nam in het hart, en waar de Heilige Geest plaats ging maken voor God en voor zijn dienst en voor zijn vrezen, dat in zo'n leven toch nog de klacht opklinkt. Hoor maar naar Paulus, ik ellendig mens. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dan kunnen de engelen zo iemand tot voorbeeld zijn, maar zelfs bij lange na niet wordt dat voorbeeld van de engelen nagevolgd. Wat blijft het voor Gods kinderen dan toch ook nodig om altijd waar maar weer, ook met die overgebleven zonde, ook met dat onvolmaakte in het dienen van de Heer, met die onvolkomenheden zelfs van de beste werken, steeds maar weer de toevlucht te nemen tot de fontein van Christus bloed. Want gemeente, niet alleen over de zonden van bedrijf is vergiffenis nodig, maar ook over de zonden van nalatigheid. Het nalatig zijn in het gehoorzaam, het nalatig zijn in het doen van de wil des Heren, het nalatig zijn in het wandelen in zijn wegen. Dat zijn ook zonden. En daar moet ook vergiffenis over ontvangen worden. En daar moet dus ook vergiffenis over gevraagd worden. Dus dat voorbeeld van de engelen staat er nu. En dat blijft er ook staan, want de Heer Jezus heeft gezegd, u wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Maar wat heeft de mens veel genade nodig om dat werkelijk te betrachten? En als je het nou oprecht zult nabidden, zoals de Heer Jezus het bedoelt, dat het gebeden zal worden, dan moet dat toch gebeuren vanuit die instelling, vanuit die begeerte in ons hart. Daarom zie je dat het een gebed voor de discipelen is allermeest. Vanuit die begeerte in de ziel, Heere, mag ik dat dan door uw geest, in ieder geval in beginsel, waarlijk leren doen. Laat uw wil dan zo heilig en zo goed voor mij zijn, zoals de engelen er tegenaan zien. En geef mij die gezindte die ook hen ertoe brengt om uw wil getrouw en gewillig te doen. Wat de Heere dan ook opdraagt. En dat is dan het tweede, want hier wordt ons niet alleen maar gewezen op dat voorbeeld van de engelen, maar ook op het hele brede terrein waar die wil van de Heere gelden wil. Onze catechismus spreekt dan ook over ons ambt en beroep. Het is goed dat dat gebeurt. Want u zou misschien de indruk hebben, en ik denk dat die indruk vrij algemeen is, dat als het nou gaat over de wil des Heren, dat dat vooral te maken heeft met ons godsdienstig leven en met ons kerkelijke leven en nog nader speciaal het geestelijke leven. Nou, natuurlijk geldt daar de wil van de Heren. In de kerk zullen we dat in ieder geval moeten vragen, Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat geldt ten aanzien van de prediking en wat er gepreekt moet worden en hoe er gepreekt moet worden. Dat geldt ten aanzien van de eredienst, hoe de Heere wil dat onze eredienst eruit ziet. Dat geldt ten aanzien van alles wat met het kerkelijke en het godsdienstige leven te maken heeft. Zeker, zeker, daar gaat die wil des Heren ook over. En als het gaat over de geestelijke zaken, de beleving van deze zaken, zeker, dan is het vanzelfsprekend duidelijk dat het kind des Heren zal moeten gaan vragen, Heren, wat wilt u dat ik doen zal in het zoeken van hem en in het omgaan met hem en in het onderzoeken van zijn woord en in het spreken tot hem, om zo ook geoefend te mogen worden in die heilige verrichtingen die bij het geestelijke leven horen. Maar beperkt u het daar nu niet toe. Wij moeten het leven, ons menselijk leven, ook niet opdelen in twee terreinen. Alsof er een geestelijk terrein is waar de geestelijke dingen gelden en waar dit gebed dan bijvoorbeeld geldt. En alsof er een natuurlijk terrein is. De dingen van het leven van elke dag, waar het dan wat minder precies komt. Nee, het is daarom goed dat onze catechismus ook heel nadrukkelijk nog met een enkele pennenstreek ons dagelijks leven helemaal binnen de horizon trekt. Want dat bedoelt de Heere Jezus ook als hij zegt gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Hij zegt niet alzo ook in de kerk, alzo ook in de binnenkamer, alzo ook in dat hele persoonlijke leven van de verborgen omgang met God. Op de aarde, zo breed en zo wijd als dat de aarde is. En de ware godsdienst deelt het leven niet op in twee terreinen. Het is één geheel, ons leven. Het kan wel eens zijn dat het geestelijke echt de boventoon heeft. Gelukkig als dat zo is. Het komt ook wel eens voor dat het geestelijke in het beleven van onze nood of in het beleven van het wonder dat de Heere uitkomst gaf en dat de Heere naar ons omzag. Het kan wel eens wezen dat die geestelijke dingen zo de boventoon hebben dat je voor een poosje eigenlijk niet meer zo geschikt ben voor je aardse werk. Daar heb je je hoofd niet meer bij, daar heb je je gedachten niet bij, want je bent eventjes boven die andere dingen uitgetild. Maar dat is tijdelijk. Mozes' aangezicht glinsterde toen hij van de berg afkwam, maar hij moest wel van de berg af en langzamerhand verdween die glans van zijn aangezicht. We komen ook weer in de aardse werkelijkheid terecht. En die momenten waarop we als het ware alleen maar geestelijk zijn, moeten ons niet ertoe verleiden om overgeestelijk te worden. Er zijn wel eens mensen geweest die overgeestelijk werden. En die voor het gewone leven helemaal geen oog meer hadden. Die er eigenlijk alleen maar een beetje meewarig op neerzagen. Nee, maar zo wil de Heer dat niet. Laat ik het zo zeggen, ons werk is ook een stuk van onze godsdienst. En in ons ambt en beroep hebben wij ook de Heere te dienen. En terecht is er in ons huwelijksformulier dan ook sprake van een goddelijk beroep. Ja, dat geldt van een dominee. Ik ontken dat niet. En dat geldt ook van een evangelist. En dat geldt van een ouderling en van een diaken, van ambtsdragers. Ja, dat geldt zeker van zulken. Zeker. Maar beperkt u het daar nou niet toe, alsof dat alleen een goddelijk werk is? Als in het huwelijksformulier over een goddelijk beroep gesproken wordt, dan wordt dat niet gespecificeerd in speciale arbeid in Gods koninkrijk. Nee, dan geldt dat van een timmerman en dan geldt dat van een metselaar en dan geldt dat van een agrariër en dan geldt dat van een verpleegkundige en dan geldt dat van een ieder die een werk verricht, die een taak heeft aanvaard, waarin hij krachtens de aard van dat werk niet in hoeft te gaan tegen het woord van God. Er zijn takken van arbeid die je geen goddelijk beroep kunt noemen. Een circusartiest heeft zo'n goddelijk beroep niet. En als je in dienst van de zonde je geld verdient en je krachten besteedt, dan kun je niet spreken van een goddelijk beroep. Maar overigens, alles waarin wij eerbaar ons brood verdienen en onze talenten gebruiken, alles waarin we op een eerbare manier overeenkomstig de wil van de Heere kunnen arbeiden, mag je inderdaad rangschikken onder die term goddelijk beroep. En niet alleen wat je buiten de deur doet, want dan zou het alleen voor de mannen gelden en voor een aantal werkende vrouwen. Maar ook wat je binnen de deur doet. Wat een huisvrouw doet. Met al die bezigheden, met al die werkzaamheden die ze van dag tot dag heeft te verrichten. Soms van hele vervelende werkzaamheden toe, tot hele ingewikkelde dingen die erbij komen. Doe er nou niet geringschattend over. Ook niet in deze tijd waarin op dat werk van een huisvrouw zo uit de hoogte, zo denigrerend wordt neergezien. Alsof je ja, eigenlijk pas echt tot je recht komt als je ook een carrière gemaakt hebt. Maar ook huisvrouwen hebben een goddelijk beroep. En ook kinderen op school. Zolang je nog met je opleiding bezig bent. Zolang je nog onderwijs krijgt. En zolang je opdrachten krijgt van school uit die je moet uitvoeren. Dat is ook een opdracht, zijn ook opdrachten, dat is ook werk wat gedaan moet worden omdat de Heere dat wil. En dan past ons, waar we ook staan en wat we ook doen, dan past ons in al die dingen getrouwheid, gewilligheid. En zolang God ons krachten geeft om te werken, ik hou er rekening mee dat er ook mensen zijn die geen krachten hebben om te werken. Soms tijdelijk, soms permanent. Ik hou er ook rekening mee dat er WAO'ers zijn, voor wie geen werk meer is. En voor wie een taak op aarde in dat soort bezigheden niet meer is weggelegd. Maar zolang God ons krachten geeft en zolang God ons gelegenheden biedt om op een eervolle manier te werken, en anders zijn er misschien ook nog wel andere mogelijkheden om je tijd te besteden nuttig en je dagindeling zo in te richten dat je nut bent, van nut bent voor een ander ook. Zolang God ons krachten geeft, hebben we die te gebruiken. Als je een poosje uitgeschakeld bent, uitgeschakeld bent geweest en je mag niet werken of je kan niet werken, dan kun je er intens naar gaan verlangen om het werk weer te mogen gaan verrichten, al is het maar gedeeltelijk. En zo hoort het ook, om bezig te zijn in datgene wat de Heere ons opdraagt. U zegt, maar dat is niet altijd makkelijk. Nee, dat weet ik. Het is niet altijd makkelijk. Het wordt er ook niet makkelijker op. De werkplek kan ons werk soms ook extra moeilijk maken. Er is werk dat zwaar valt. Misschien niet eens meer lichamelijk zo zwaar, zoals vroeger wel was. Dat mensen vroeg oud werden en krom groeiden vanwege de zware lichamelijke arbeid die ze moesten verrichten. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, om dan nog maar een schamel loon in hun handen, in hun verweerde handen te ontvangen. Maar op andere manieren is het werk voor velen zwaar geworden. Geestdodend, afmattend, frustrerend. En voor anderen is het werk weer heel zwaar, omdat ze moeten werken in een omgeving waar ze hun ziel dagelijks moeten kwellen vanwege de goddeloosheid om hen heen. En dan toch gewillig en getrouw. En dan toch die wil van God in die arbeidssfeer en in die werk, op die werkvloer gewillig en getrouw verrichten. De verleiding is groot om mee te doen met de wereld, nietwaar? Om mee te denken naar de normen van deze wereld. Om wereldse methoden ook te omhelzen, om positieverbetering te krijgen. Stakingen, werkonderbrekingen. Ho eens, de engelen zijn tot voorbeeld gesteld. Ooit wel eens gehoord van werkonderbrekingen bij de engelen? Ooit wel eens gehoord dat engelen weigeren? En dat is toch de norm? Dat is toch de heilige norm die de Heer heeft ingezet. Als we het in ons werk mogen gaan beleven, dat God ook daarin gehoorzaamd en gediend mag worden. En dat ook daar de normen die God gesteld heeft, respect en eer verdienen. Als we het gaan beseffen dat de Heer altijd en overal het voor het zeggen heeft. En dat hij mijn leven, over mijn leven heeft te beschikken. En dat hij het bepaalt en bestuurt hoe het in mijn leven gaat. Ik wil niet zeggen dat het dan altijd makkelijk wordt. En dat je dan altijd je werk met vreugde kunt verrichten en nooit is zuchtend. En dat je dan altijd 's morgens vroeg weer met plezier naar je werk gaat. Nee, nee. Maar we zullen toch gaan beseffen en we zullen toch gaan inleven dat de Heere het waard is, waar hij ons ook gesteld heeft, om zijn wil te doen. En dan kan het wel eens moeilijk wezen voor een moeder in een gezin. En dan kun je wel eens tureluurs worden van alles waar je aandacht aan moet schenken en al die kinderen die je aandacht moet geven. En dan kun je er wel eens moe van zijn, zodat als het spitsuur aan het eind van de middag aanbreekt, je het eigenlijk niet meer weet. En dat je er eigenlijk geen zin meer in hebt om aan tafel te gaan met je kinderen. Vanwege al die drukte en vanwege al dat gerebbel en vanwege al dat getwist wat je ook nog een keer om je oren heen krijgt. En dan toch, Heere, maak mij gewillig en getrouw. Om zoals de engelen het in de hemel doen. Mijn taak. Mijn ambt, mijn beroep, getrouw uit te voeren. Jongens en meisjes, dan kunnen jullie wel eens een hekel hebben aan die lessen die je op school moet volgen en het huiswerk dat je meekrijgt. Want zeker als het dan met het voorjaar mooi weer gaat worden, dan heb je veel meer liever wat anders aan je hoofd dan dat huiswerk maken en al die dingen uit je hoofd leren of wat dan ook. En toch wil de Heere dat we ook daarin getrouw zijn. En dat we dan eens aan de engelen denken, die altijd de wil des Heren volmaakt verrichten. Gemeente, is zo'n leven nou begeerlijk voor u? Zo'n leven van toewijding aan de dienst des Heren, is dat nou begeerlijk voor u? U kunt zeggen, er komt niet veel van terecht, dat zal wel. U kunt zeggen, het is onmogelijk om zo te leven. Dat moet u niet zeggen. Nou, hoe komt de mens er dan ooit toe om zo Gods wil te respecteren en te volbrengen? Het willen is wel bij mij, maar het volbrengen vind ik niet. Dat is de ene werkelijkheid. Maar zoek daar nou niet een argument bij om erbij vandaan te blijven. Wees nou niet onwillig. We hebben vaak meer van een duivel dan van een engel, of niet? En dan kun je inderdaad zeggen, wat moet er nou van ons terechtkomen? Maar let nou eens ook op die andere kant, want al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt, mild en overvloedig. En als de Heer het nou eens geeft om te gehoorzamen, als de Heer het nou eens werkt om die wil van God heilig te achten, als de Heer het nou eens werkt, die onberouwelijke keus in ons hart, die hartelijke liefde voor hem en voor zijn dienst, als de Heer dat nou, als de Heer nou eens waar maakt, ik wil, en zij zullen, dan zullen ze ook. Of niet? Van nature zeggen wij, nee, ik wil niet gehoorzamen. Van nature zeggen we, nee, ik wil mijn eigen wil niet verloochenen. Ik wil geen streep halen of laten halen door mijn eigen plannen. Ik wil niet dat mijn vlees gekruisigd wordt. En als de Heere in zijn onwederstandelijke genade nou eens zegt, maar ik wil het wel. Gebeurt het dan of niet? Wordt dan onze wil omgebogen, keer op keer? Wordt er dan gehoorzaamheid geleerd? Misschien wel uit hetgeen we eerst moeten lijden. Want de Heere kan ons inderdaad wel eens eerst moeten kastijden en in wegen van druk en tegenheden moeten handelen, willen we ons gewonnen geven. Maar als hij nou eens zegt, ik wil het wel, dan gebeurt het ook. En daar moet het nou naartoe. Dat de Heere het gaat doen. En dat de Heere het gaat willen. En dat de wil des Heeren zo onwederstandelijk wordt voor ons, dat we onze wil, tegenstrevend als die van nature is, dan tenslotte toch capituleert en gewillig gemaakt wordt en verslonden ligt in de heilige wil van God. Nou, daar zijn we precies bij het geheim van zalig worden. Het geheim van de wedergeboorte en van de bekering en van de heiligmaking en van alles wat een zondaar nodig heeft. Het geheim, dat is niet wat ik wil. En niet wat je vandaag op allerlei nieuwe remonstrantse manieren hoort verkondigen. Ik wil en ik doe en ik. Nee, het geheim van zalig worden, dat is dat God zegt, ik wil het. En dus doet hij het. Dus werkt hij het. En hij plant dat beginsel in het hart van de zijnen. Het wordt aan alle kanten bedreigd. Er groeit allerlei onkruid omheen, soms eroverheen, zodat het weer lijkt verstikt te zijn. Maar waar oprecht de goede keus gedaan mocht worden, daar gaat het nooit meer weg. Zijn zaad, zegt Johannes in zijn brief, blijft in hem. En wat de Heere erin geplant heeft, ik zei, het kan van alle kanten bedreigd worden, maar dat wordt niet meer weggerukt. En zo is de Heere begonnen in het leven van de zijnen. En zo mogen ze zichzelf nou geregeld aan de Heere presenteren. Heere, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hulp door ons verzocht, ook om uw wil te gehoorzamen, uw volk voortaan verhogen. En dan blijft het gebed. Het zal het tot aan het eind moeten blijven. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Totdat de dag aanbreekt dat ook dit gebed niet meer gebeden hoeft te worden. Als ze zelf in de hemel zijn, net als die engelen nu al, als ze zelf voor God en voor de troon mogen zijn, en als ze zelf mogen beginnen met dat loflied der aanbidding. En als ze zelf hun kronen mogen neerleggen aan de voet van de troon van God, om hem te erkennen die hen gekocht heeft met zijn bloed en die hen gereinigd heeft met zijn geest. Daar hoeft niet meer gevraagd te worden. Heere, uw wil geschieden. Geef me een hart. Geef me een gesteldheid. Geef me een innerlijke betrokkenheid op uw wil, want ze zullen het allemaal hebben. En ze zullen niet minder dan de engelen, eer nog meer dan de engelen, wedijveren, mag ik het zo zeggen, om de wil van hun verlosser te vervullen, om die te doen, daar echt, uit dankbaarheid. Amen. We zingen uit Psalm 128, het eerste vers. Trouwe God, wij danken uw heilige naam voor wat u ons ook in deze avond nog weer als onderwijs uit uw heilig woord hebt voorgehouden. U hebt de engelen ons tot voorbeeld gesteld. Heren, wat zijn dat getrouwe dienaren? Wat krijgt u van de hand van uw engelen wat u toekomt? Eer en aanbidding, gehoorzaamheid en toewijding. Wat zijn die engelen ook gelukkig die altijd in uw tegenwoordigheid mogen verkeren. Al beseffen zij dat zij eigenlijk ook niet eens in uw tegenwoordigheid kunnen verkeren. Vanwege uw heiligheid en uw majesteit. En toch, heren, gedurig delen ze in dat voorrecht dat gij hen bij u hebt. En dat gij hun diensten gebruikt. Geef dat wij iets uit die engelenwereld mogen leren. En dat het ook onze begeerte mag zijn, heren. En daar zal toch uw volk, daar zullen toch degenen die u vrezen, alle reden toe hebben. En dat zullen ze toch in ieder geval moeten toegeven. Meer reden nog dan de engelen hebben om uw wil te doen. Want als gij genade bewijst, dan geeft u aan een zondaar wat u aan een engel niet eens hoeft te geven. En dan krijgt zo'n zondaar iets wat boven alle verwachting van mensen uit rijst en stijgt. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Genade uit de volheid van Christus. Heren, wat zou dat toch altijd weer een prikkel moeten zijn om van harte uw wil te doen en uw geboden te gehoorzamen en in uw wegen te wandelen, nooit af te wijken. Heer, maar u weet hoe het is. U weet wat van uw maaksel is te wachten. En dat is geen excuus. Daar kan niemand zich achter verschuilen. Maar de werkelijkheid is niettemin niet anders. O God, werk krachtig en heerlijk met uw geest. En geef dat zeker degenen die u kennen mogen in beginsel toch van harte mee bidden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Degenen die u niet kennen, heren, ze zijn niet ontslagen van deze plicht. Niemand is ervan ontslagen. Maar we moeten het wel allemaal van de grond af leren. En alleen dat wonder van wederbarende genade stelt ons er in beginsel toe in staat. Heren, u kent degenen die van u afgeweken zijn en die nog altijd doorgaan op hun eigen gekozen weg. Die hun eigen wil doen. En als u het niet verhoedt, dat zullen blijven doen. Die al zo vaak geroepen zijn en genodigd. En wie er geweten zo vaak gesproken heeft. Maar die altijd nog dezelfde zijn, onveranderd en onvernieuwd. Heren, breng ze tot erkentenis dat gij recht op elk mensenleven hebt. Breng ons allen tot die plaats voor het eerst of bij vernieuwing, waar we u mogen erkennen, o God, en waar we uw genade mogen afsmeken. En hoor ons nu om Jezus wil. Amen. Psalm 37, het tweede vers, stel op de Heer in alles uw betrouwen. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.